Jozua hoofdstuk 2. En ik begin vanaf vers 1. Jozua 2 vanaf vers 1. Jozua, de zoon van Nun, zond van Sittim heimelijk 2 verspieders uit met de opdracht: gaat heen, neemt het land in ogenschouw en Jericho. Zij gingen dan en kwamen in het huis van een hoer, Rahab geheten, waar ze gingen slapen. Toen werd de koning van Jericho gemeld: zie, er zijn hier hedennacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. De koning van Jericho zond daarop een boodschap aan Rahab: lever de mannen uit die tot u zijn gekomen, die uw huis binnengegaan zijn, want zij zijn gekomen om het gehele land te verkennen. Maar de vrouw had de beide mannen genomen en hen verborgen. En ze zeiden: zeker, die mannen zijn tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar ze waren. Toen de poort bij het invallen van de duisternis gesloten zou worden, zijn die mannen weggegaan. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen snel achterna, voorzeker zult gij hen inhalen. Zij had hen echter op het dak doen klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels die zij uitgespreid had liggen op het dak. Die mannen nu jaagden hen achterna in de richting van de Jordaan naar de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort, zodat de achtervolgers eruit gegaan waren. Voordat zij echter gingen slapen, klom zij tot hen op het dak en zeide tot de mannen: ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft, en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoogt uit Egypte. En wat gij gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van Jordaan, Sichon en Och, die gij met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart, en vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over, want de Heere uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Nu dan, zweert mij toch bij de Heere, dat aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. En geef mij een betrouwbaar teken, dat gij mijn vader en moeder, mijn broeders en zusters en al de hunnen in leven zult laten en ons van de dood redden zult. Toen zeiden de mannen tot haar: wij staan met ons leven voor uw borg, indien gij deze onze zaak niet ruchtbaar maakt. Wanneer dan de Heere ons het land gegeven heeft, zullen wij u dankbaarheid en trouw bewijzen. Daarop liet zij hen met een touw door het venster naar beneden, want haar huis was gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur, zodat zij woonde op de muur. En zij zeiden tot hen: gaat naar het gebergte, opdat de achtervolgers u niet aantreffen, en houdt u daar 3 dagen schuil, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daardoor kunt gij uws weegs gaan. De mannen zeiden tot haar: wij zullen ontslagen zijn van deze eed aan u, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij het land binnenkomen, moet gij dit koord van scharlakendraad binden aan het venster, waardoor gij ons hebt neergelaten, en uw vader en uw moeder, uw broeders en de gehele familie bij u in huis bijeenbrengen. Ieder die dan uit de deur van uw huis naar buiten gaat, diens bloed komt op zijn eigen hoofd, maar wij zijn onschuldig. Al wie echter bij u in huis zal zijn, diens bloed komt op ons hoofd, indien men de hand aan hen slaat. Indien gij echter deze onze zaak ruchtbaar maakt, dan zijn we ontslagen van de eed aan u, die gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeiden: zoals gij gezegd hebt, zo zal het zijn. Daarop liet ze hen gaan, en ze gingen heen, en zij bond het scharlakenkoord aan het venster. Zij nu gingen heen, kwamen in het gebergte en bleven daar 3 dagen, totdat de vervolgers teruggekeerd waren. De vervolgers hadden overal langs de wegen gezocht, zonder te vinden. Toen keerden de beide mannen terug, daalden van het gebergte af, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. En zij vertelden hem al hun wedervaren. Ze zeiden tot Jozua: de Heer heeft het gehele land in onze macht gegeven. Ja, zelfs sidderen voor ons alle inwoners van het land. Een heel verhaal, Jozua 2, hè? Ja, hoe moeten we dit ons voorstellen? Wat is eigenlijk de positie waar iedereen zich bevindt en wanneer vond dat eigenlijk zich allemaal, wanneer vond dit allemaal plaats? Nou, we weten wel dat deze mannen hier in Jericho zich bevonden. En Jericho, dat moeten we even beseffen, was wel geen grote stad in het land Kanaan, maar was wel een echte vestingstad. Het was een ommuurde stad, een hele sterke stad. En die stad Jericho, die lag ook op een hele strategische locatie aan de grens van Kanaan. Wilde je door de doorwaadbare plaatsen het land Kanaan betreden, dan kwam je direct langs deze vestingstad, de stad Jericho. Jericho lag maar een paar kilometer ten westen van de Jordaan. En de Jordaan, de rivier de Jordaan, was de natuurlijke grens eigenlijk van het land Kanaan. En Jericho bewaakte eigenlijk met een heel regiment die hele grens. Waar bevond Israël zich? Nou, dat staat in vers 1, want in vers 1 staat: Jozua, de zoon van Nun, zond van Sittim. Zond van Sittim. Israël was dus in Sittim. En waar lag nou Sittim? Ja, Sittim lag precies aan de andere kant van de Jordaan, lag ten oosten van de Jordaan, en daar waren ze gelegerd. Dat kan je ook lezen onder andere in Numeri 33. Dat laat nog wat meer zien, Numeri 33. Waar staat in vers 48, Numeri 33 vers 48. Zij braken op van het gebergte Abarim en legden zich in de velden van Moab bij de Jordaan tegenover Jericho. Ze waren dus gelegerd bij de rivier de Jordaan tegenover Jericho. Zij legerden zich langs de Jordaan van, en dan krijgen we een moeilijk woord zeg, Bet Hai Jezimot af tot Abel Hasitim toe. Daar zie je het woord Sittim. Toe in de velden van Moab. Nou, dat hebben we dan gehad, deze moeilijke tekst. En u mag hem thuis ook proberen uit te spreken, maar het is voor u. Maar ze waren dus, in kort gezegd, zij waren gelegerd in Sittim, ten oosten van de Jordaan. En wat hier opvalt in Jozua 2 vers 1, dat er staat: Jozua de zoon van Nun, zond van Sittim, heimelijk twee verspieders uit. Heimelijk twee verspieders. Hij deed dat niet aan publiek. Heel het volk wist van niks. Dit was een heimelijke actie van Jozua. Ja, deze handelwijze om verspieders uit te zenden doet hij wel meer, want dat zien we ook in Jozua 7. Jozua 7. In Jozua 7 vers 2. Dan zie je een eindje verder in de geschiedenis. Maar dan staat er weer in vers 2. Jozua nu zond mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Awen ligt, oostelijk van Bethel, en zei tot hen: trekt op en verkent het land. Toen trokken die mannen op en verkenden Ai. Steeds vind je dat. Dat hij dus een handelwijze had om verspieders uit te sturen om het land of een stad te verspieden. Ja, hier doet Jozua in Jozua 2 vers 1, als hij die twee verspieders naar Jericho stuurt en naar het land Kanaan in het algemeen, zie je dat hij dat niet aan publiek doet, maar heimelijk. Waarom doet hij dat nou heimelijk? Nou ja, hij wilde eigenlijk voorkomen dat er een herhaling zou plaatsvinden van de zonde van Kades Barnea. En wat was de zonde van Kades Barnea? Wat had Mozes gedaan 40 jaar daarvoor? Die had 12 verspieders uitgezonden, dat weten we allemaal. En die hadden het land verspied. En er was 1 steeds gestuurd van elke stam. 12 verspieders van de 12 stammen. En die waren uitgegaan, het volk wist ervan. En toen die verspieders terugkwamen, notabene 10 stuks van de 12. Ja, die geloofden er totaal niet in dat Kanaan was in te nemen. Er waren maar 2 verspieders. En dat waren Jozua en hoe heette die ander? Caleb. Die geloofden allebei erin dat het land zo in te nemen was. Hij wil als het ware die zonde van Kades Barnea niet herhalen, want het volk viel daardoor in ongeloof en ja, kon het land toen niet meer binnentrekken, werd verwezen naar de woestijn waar hun lichamen vielen als karkassen in de woestijn. En pas een nieuwe generatie, en dat is deze generatie, die staat dan wederom voor de grens met Kanaan. Hij stuurt er twee, want hij dacht bij zichzelf, vele keer waren er ook twee die gelovig waren en twee is genoeg. Bij het getuigenis van twee of drie staat een zaak vast, dus ik heb maar twee verspieders nodig. En hij stuurde heimelijk twee verspieders uit met de opdracht, gaat heen, neemt het land in ogenschouw en Jericho. En zo doen ze dat ook. Die twee verspieders, die heeft hij met zorg uitgekozen. Het moeten ook mensen zijn geweest die, net als Caleb en hij, gelovig waren. Ook in de meest praktische zin gelovig waren, waar hij zijn vertrouwen op kon stellen. Die ook met een gelovige getuigenis kwamen. En kwamen ze ook, want ik lees vers 24 helemaal aan het eind, dat ze zeiden dat ze dan bij Jozua de zoon van Nun terugkomen. Dan vertellen ze hem hun wedervaren. Ze zei dan tot Jozua, de Heere heeft het gehele land in onze macht gegeven. Ja, zelfs sidderen voor ons, alle inwoners van het land. Dat is een getuigenis aan Jozua. Daar zijn ze van overtuigd. Moet wel begrijpen, deze twee verspieders zijn vrij jong. Heel jong. Want als je gaat kijken, worden ze ook genoemd in Jozua 6. Dat is wel interessant. Jozua 6, vers 23... Jozua 6 vers 23, daar staat, dat is de afloop van dit hele verhaal, als dan Jericho ingenomen is, vers 23. Toen gingen de jonge mannen, de verspieders, naar binnen en brachten Rachab naar buiten en haar vader, haar moeder, haar broeders en alle die haar toebehoorden. Ja, haar hele geslacht brachten zij naar buiten en zij wezen haar een verblijf aan buiten de legerplaats van Israël. Het zijn dus jonge mannen. Die twee verspieders. Het zijn dezelfde die bij haar waren geweest. En die halen nu, zeg maar, gaan ze naar haar huis. En halen heel haar familie eruit enzovoort. En zorgen daar dan voor. Dan moet u wel weten dat die hele handelwijze hier van Jozua in heel veel bijbelcommentaren nogal wordt afgekeurd. Men vindt het helemaal niet dat hij hier opdracht, dat hij hier een opdracht doet. Des Heren. En dat hij anders had moeten handelen, dat hij geen vertrouwen heeft, dat de Heere Jericho gelijk maar met de grond gelijk maakt. En dat die muren zullen omvallen en dat Israël eigenlijk niets heeft te doen bij het innemen van deze vestingstad. En ze keuren in feite het helemaal af. Hij had op God moeten vertrouwen en niet heimelijk twee verspieders moeten sturen. Nou ja, daar mogen we denk ik hardgrondig mee oneens zijn, want Jozua wist helemaal niet dat de Heere straks een plan had, ja, dat ze zoveel keer om die stad moesten heen trekken en dat op een bepaald moment die muren van die stad zomaar omver zouden vallen en dat het innemen van die stad een piece of cake was. Dat wist hij echt niet. Dat wist hij niet. Hij moet ons ook realiseren dat bij alle andere steden van Kanaan, die hij ook ingenomen heeft, nou, daar vielen echt geen muren om, hoor. Daar moest echt hard gevochten worden. En in de tweede plaats moeten we ons realiseren dat de handelwijze van Jozua sprekend lijkt op de handelwijze van Mozes. Zoals Mozes had gehandeld, en dat kunt u lezen in Numeri 13, dat gaan we niet allemaal opzoeken. Maar in Numeri 13, vers 1 en 2, daar kan je dan lezen dat Mozes zo handelde dat hij uit elke stam een verspieder nam en die uitzond het land in en dat ze het land moesten verspieden. He, met ook in het achterhoofd dat daar als ware een soort plan moest komen, een soort aanvalsplan moest komen van hoe nemen we dat land in. En wat is tegen Jozua gezegd? Dat moeten we niet vergeten. In dat eerste hoofdstuk van Jozua 1, dan staat er in vers 7, daar staat dat de Heere zegt tegen Jozua, alleen wees sterk, wees zeer sterk en moedig, en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeinst het dag en nacht, omdat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken, en zult gij voorspoedig zijn. Nou, wat doe je dan? Nou, dan pak je dat wetboek. Wat was dat wetboek? Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus en Deuteronomium. Dat waren die vijf boeken. Nou, hij ongetwijfeld heeft hij in Numeri 13 zitten lezen. En wat staat er in Numeri 13? Ja, hoe was de handelwijze van Mozes? Hij stuurde verspieders. Wat doet Jozua? Hij stuurt verspieders. Hij mag niet afwijken van de wet, van dat wetboek. Niet naar links, niet naar rechts. Nauwgezet handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Dan pas zul je je doel echt bereiken en zul je voorspoedig zijn. Nou, dat doet hij. Dus hij handelt nauwgezet. En dan moet je hem niet aangevallen. Moet niet gaan zeggen, nou die Jozua, die had eigenlijk moeten zeggen, nou de Heer gaat alles doen hoor. En ik ga in mijn fortuintje rustig zitten met een glaasje limonade erbij. En het gaat allemaal vanzelf. Ja, zo is het in het leven niet. In ons leven ook niet. Zo gaat de Heer niet met ons om. De Heer zegt ook dat we dit hele woord nauwgezet moeten bestuderen. Hè, en dat we, als we ons doel willen bereiken, hè, dat we dan niet moeten afwijken naar links dan naar rechts. Maar dat we moeten overpeinzen, ook dag en nacht. Hè, en dat we dan pas voorspoedig zullen zijn. En dan moet je niet denken, nou dan kan ik wel achterover gaan leunen, want dan gaat alles vanzelf. Hè. Dan zou ik als zeggen, nou ja, dan moet je naar de charismatici tegenwoordig, want die geloven dat wel. Het gaat allemaal vanzelf en je hoeft niks te doen. Nou, ja, dat is een kinderlijke manier van geloven. En dat is niet wat Jozua hier openbaart. Nee, heimelijk, nauwgezet, zoals Mozes deed, handelde hij ook. Hij stuurt heimelijk twee verspieders uit met de opdracht. Gaat heen, neemt het land in ogenschouw en met nadruk dus Jericho. Ja, dan is het wel heel kenmerkend dat vers 1 gelijk zegt. Ze gingen dan en kwamen in het huis van een hoer. Goedemorgen. Er zijn er gelijk toch talloze mensen die de Bijbel verklaren en die gaat dan daarvan maken. Ja, dat woord hoer, dat klinkt zo hard. En laten we daarvan maken dat het een herbergin was. Iemand die een herberg had. Dat runde ze. Ja, nou, ja, misschien was ze heel vroeger een hoer, maar nu toch niet meer. En die gaan het allemaal verzachten. En ja, die kant gaan ze op. Maar het woord hoer is het woord hoer. Dat doe je helemaal niet aan. En ook het Nieuwe Testament, dat is toch wel heel kenmerkend. Het woord Rahab, of zij Rahab, komt 3 keer in het Nieuwe Testament voor. Dan ga je naar Hebreeën 11. Hebreeën 11, vers 31, het geloofsgetuigen hoofdstuk van Hebreeën. Dan staat er in Hebreeën 11, vers 31, daar wordt ze genoemd. Door het geloof is Rahab niet met de ongehoorzamen omgekomen. Staat dat er? Nee. Er staat door het geloof is Rahab de hoer niet met de ongehoorzamen omgekomen. Daar ze de verspieders met vrede had opgenomen. Dat was Rahab de hoer. Datzelfde vind je ook in Jacobus 2, waar Jacobus die geschiedenis aanhaalt. Jacobus 2, vers 25. Jacobus 2, vers 25. En is niet evenzo Rahab de hoer uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan? Ja, in het Grieks staat ook daar het woord porne. Nou, wij kennen dat woord porn. Porno kennen wij wel. En alles wat er van afgeleid is. Porno is een Grieks woord. Ja, dat is het woord voor hoer. Dat is niet iemand die een herberg runt. Nee, dat is iemand die echt een prostituee is. Dat is gewoon niet anders. Later kom ik daar wel op terug. Want er is wel steeds in die twee hoofdstukken natuurlijk wel gezegd. Laten we dat maar even, Tom even erbij zeggen. Dat het is steeds door het geloof. Zowel bij Hebreeën 11 als bij Jacobus 2. Daar spreekt het geloof uit. Maar we moeten wel ons realiseren dat zij, ja, in Jericho was zij een hoer. En natuurlijk als twee buitenlandse mannen in zo'n vreemde stad komen, dan valt het helemaal niet op als deze twee jonge mannen, die eigenlijk vreemd zijn in Jericho, Ga naar het huis van een hoer en daar de nacht doorbrengen. Dat valt niet op. Dat vinden ze, daar doen ze geen navraag naar. Dat vindt iedereen heel normaal. En daar is niks vreemds aan. En dan denkt iedereen erbij, nou die zullen wel met er, daar zal wel prostitutie worden bedreven. Nou dat is niet waar, dat lees je in het hoofdstuk niet. Helemaal niet dat dat plaatsvindt, nee. Ze duiken bij haar onder en zij zet haar huis, wagen wij daarvoor open. En zij, dat hebben we gezien, ze worden verbergd op het dak. Hè, en ze worden verborgen op dat dak onder de vlasstengels die daar uitgebreid, die er uitgespreid op het dak zich bevonden. Waarom deden ze dat? Waarom gingen ze naar haar toe? Naar één kant werd naar de menselijke kant om een veilige overnachting te hebben, die niet opviel bij de inwoners van Jericho. Maar aan de andere kant was er een reden, ik zou maar zeggen, dat is een reden dat in heel veel situaties iets van bovenaf wordt bestuurd. En hier is het ook dat er een geestelijke reden is waarom dat ze nou juist naar Rachel gaan. En dat komt omdat je al in Hebreeën 11 vers 31 gelezen hebt. Door het geloof is Rachel de hoer niet met de ongehoorzame omgekomen. Daar ze de verspieders met vrede had opgenomen. Door het geloof. Deze vrouw, daar was wat mee. Die kwam tot geloof. Die was zelfs eigenlijk misschien wat tot geloof gekomen. Er is een hele sterke parallel hier als je dat bestudeert. Want als we gaan naar Johannes hoofdstuk 4, dan lees je zoiets kenmerkends. Dat er staat in Johannes 4 vers 4. Johannes 4 vers 4. Dan staat er, en hij moest door Samaria gaan. Hier Jezus, hij moest door Samaria gaan. En waar gaat dit hoofdstuk om? Het hoofdstuk gaat hier over, daar staat er bij mij bij boven, het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Waarom moest de Heer Jezus naar Samaria gaan? Er doorheen gaan. Voor haar. Waarom moesten die verspieders in Jericho nou juist naar dat huis? Door Gods, van Gods kant bestuurd. Dat heeft hij er als ware, dat idee heeft hij als ware die twee jonge verspieders gegeven. Ze moesten er naartoe. Dat wordt soms van bovenaf bestuurd. En het rare, het vreemde ook wel is, om even bij deze Samaritaanse vrouw te blijven, waar de Heer Jezus als ware naartoe moest en een gesprek mee kreeg, was deze Samaritaanse vrouw nou zo'n degelijke huisvrouw, zo oerdegelijk? Was ze zo degelijk? Nou, ik dacht het niet. In het hele gesprek lees je Johannes 4 vers 16. En hij zeide, de Heer Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Oeps. Houston, we have a problem. Wat zegt die vrouw dan? Die vrouw wordt eerlijk. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, dat is eigenlijk een afwijk. Ze probeerde te ontwijken, maar dan zegt de Heer Jezus, deze zei tot haar, terecht zegt gij, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Hierin spreekt gij de waarheid. Hierin hebt gij de waarheid gesproken. Nou, zo degelijk was ze niet. Ze had er 5 versleten en die ze nou had, was de man niet. Ja, waarom vinden we in de Bijbel Rachab de hoer? Waarom de Samaritaanse vrouw? Waarom staat er in de Bijbel eigenlijk bijvoorbeeld dat de Heer Jezus een vriend is van hoeren en tollenaars. Waarom? Zoek eens op in Marcus 2. Want hij wordt zo beschuldigd, de Heer Jezus. In Marcus hoofdstuk 2. Vers 15. Marcus 2 vers 15. En het geschiedde toen hij aanlag in zijn huis. Ja, bij die zoon van Alfeus, bij Levi. In dat tollenhuis. Toen hij aanlag in zijn huis, dat vele tollenaars en zondaars mede aanlagen met Jezus en zijn discipelen, want ze waren talrijk en zij volgden hem. En toen de schriftgeleerde der Farizeeën hem met de zondaars en tollenaars zag eten, zeiden zij tot zijn discipelen, waarom eet hij met de tollenaars en zondaars? En Jezus hoorde het en zei tot hen, zij die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars. Waarom is altijd ook in de hele christelijke evangelische geschiedenis, van de hele kerkgeschiedenis, waarom zie je altijd dat er altijd, tot, als mensen tot geloof komen, dat die vaak aan de zelfkant van de maatschappij staan? Omdat zij weten wie ze zijn. Je hoeft een hoer niet te overtuigen dat ze een zondares is. Je hoeft iemand die de zaak afzet, zoals een tollenaar, en eigenlijk steelt, die hoef je heus niet te overtuigen dat hij een zondaar is en dat hij daar voor een rechtvaardig God niet mee kan wegkomen. Dat weet hij. En hij weet ook dat hij verlossing nodig heeft. Hij weet dat hij een genezer nodig heeft. Hij weet dat hij ziek is. Hij wil eigenlijk zo niet zijn, maar hij is zo. En Jezus zegt, ik ben voor u gekomen. En daar vind je altijd weerklank. Bij die groep mensen. Bij zo'n Samaritaanse vrouw. Daar vind je weerklank. Ook bij Rahab, hè, de hoer. Ook als je daarnaast nog legt Matteüs 21. Matteüs 21. Vers 28. Matteüs 21 vers 28. Daar is die gelijkenis van die twee zonen. Wat dunkt u? Iemand had twee kinderen. Hij ging naar de eerste en zei, de kind, ga en werk vandaag in de wijngaard. En hij antwoordde en zeide, ja heer, maar hij ging niet. Hij ging naar de tweede en sprak evenzo en deze antwoordde en zeide, ik wil niet. Maar later kreeg hij berouw en ging toch. Wie van de twee heeft de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden, de laatste. He, die schriftgeleerde daar, die overpriester, zeiden schoorvoetend, de laatste. Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Want Johannes de doper, heeft u de weg der gerechtigheid gewezen en gij hebt hem niet geloofd. De tollenaars en de hoeren echter hebben hem geloofd. Doch hoewel gij dat zaagt, hebt gij later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Ja, daar gaat het om. En dat zie je ook zo terug bij die Samaritaanse vrouw. Want lees dat maar nogmaals in Johannes 4, gaan we weer terug. Want dan zie je dat zij wel degelijk gehoor geeft aan het evangelie wat haar gepredikt wordt in Johannes 4. En dan staat er in vers 28, dat wat is het gevolg aan het einde van dat gesprek. Dan staat er in vers 28, de vrouw dan liet haar kruik staan, ging naar de stad en zeide tot de mensen, kom mede en ziet een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Ze gingen de stad uit en kwamen tot hem. Het zijn altijd mensen die toegeven dat alles wat gezegd wordt, in wie ze zijn, dat het waar is en dat ze een verlosser nodig hebben. Zou hij, zegt ze, dan niet de Christus zijn? En het gevolg is, dat lees je dan ook in het hoofdstuk, vers 30, dat is een geweldig gevolg. Ze gingen de stad uit en kwamen tot hem. En er staat in vers 39, en uit die stad geloofden vele de Samaritanen in hem, om het woord der vrouw die getuigde, hij heeft gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hen kwamen, verzochten zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. De heiland der wereld. En de Jezus blijft bij hen. Hoe lang? Hoe lang bleef hij bij hen?
2 dagen.
2 dagen. Dan gaan we maar die profetisch verklaren, maar u voelt hem al. 2 dagen van? 1000 jaar, dan zit je niet ver naast de waarheid. Maar waarom de hoer Rahab? Als je dat van Rahab leest, komt Rahab alleen eigenlijk tot behoud. Wordt die behouden bij de inname in de eentje van de stad Jericho? Nee, net als bij de Samaritaanse vrouw, dat heel die stad tot geloof komt, zie je een geval van Rahab, dat je dan leest in Jozua 2 vers 8, dat ze daar, voordat ze gaan slapen, dan klimt ze op dat dak, vers 9, en dan zegt ze, ze klom tot hen op het dak en zei tot de mannen, ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft, en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want we hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoogt uit Egypte. En wat gij gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van de Jordaan, Sichon en Och, die gij met de ban geslagen hebt, toen wij dat hoorden, versmolt ons hart, en vanwege u bleef bij niemand meer enig gemoed over, want de Heere uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden. Je ziet dat ze hier getuigt van haar geloof in de God van Israël. En wat is het gevolg? Nou, zij alleen is niet degene die na de inval en de val van Jericho overblijft. Nee, waar ze later voor pleit, haar hele familie bevindt zich bij haar thuis. Haar vader, haar moeder, haar broers, haar zussen, die vind je allemaal bij haar in huis. En daarom lees je dan ook in het hoofdstuk dat ze daarom vraagt, vers 12. Nu dan zweert mij toch bij de Heere dat aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. En geef mij een betrouwbaar teken dat gij mijn vader en moeder, mijn broeders en zussen en al de hunne in leven zult laten en ons van de dood redden zult. Daar gaan die mannen dan op in, maar het eindresultaat is, en dat is allemaal het werk van deze vrouw, want ja, dat gaat niet zomaar, dat je die vader en die moeder dan van overtuigt, die zullen zeggen, dat moet jij nodig zeggen zeg. Wat voor beroep voer je uit dan? He, die hadden daar geen hoge dunk van haar op. En dan moet ze daarvan getuigen, net als een Samaritaanse vrouw, daar hadden ze daar in Samaria ook niet zo'n hoge dunk van op, want die had 5 mannen gehad, en die ze nu had, was haar man niet, en dan gaat ze iets geks beweren, is het allemaal wel waar? Maar ze is dood eerlijk, deze vrouw. En deze vrouw werd door haar getuigenis toch te bewerkstelligen, dat niet alleen haar vader en haar moeder en haar broers en zussen, maar ook al de hunne, heel die familie, bij haar in huis zit, op het moment dat Jericho valt. Zo komen ze allemaal, worden ze allemaal behouden. Heel die familie. Ja, uit deze verzen die we net lazen van 8 tot en met vers 11. Als zij daar zo getuigt op dat dak van haar geloof. Dan is duidelijk dat bij Rahab al dat geloof ontluikt was. Dat ze al eigenlijk geloofde in de God van Israël. Voordat die twee verspieders bij haar waren gekomen. Want zegt hij vers 9. Tot die mannen, ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft. Ze zegt niet, nou ja, ik geloof dat misschien wel de Heere het land aan u gegeven heeft. Ze zegt niet misschien. Nee, ze gebruikt een woord hier, ze weet. En eigenlijk weten we heel goed wat geloven is. Geloven is niet een kwestie van, zoals wij het in de Nederlandse taal vaak gebruiken, van, ja, je gelooft wat. Nee, ik geloof niks. Ik weet het absoluut zeker. Geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet. En het is een zeker weten, dat is geloof. En ze zegt het hier ook. Ik weet dat de Heere u het land gegeven heeft. Of niet, ik weet dat de Heere u het land misschien gaat geven. Nee, het is bij haar al geschied, u het land gegeven heeft. Dat is geloof. En ook zo eindigt ze, als ze dan aan het eind dan zo getuigt. Dat getuigenis, hoe Israël is uitgetogen, hè, dat rondgegaan is door heel het land, Kanaan, en dat het ook de inwoners van Jericho allemaal heel duidelijk is, hè, dat ze uittogen en dat ze door de Schelfzee gingen en dat die water van de Schelfzee voor hun ogen is opgedroogd, hè, en dat die beide koningen, de Amorieten, aan de overzijde voor de Jordaan, Sichon en Och, dat die met de ban echt geslagen zijn, enzovoort. Getuigt ze ook nog ervan dat ze echt gelooft in die God van Israël. Want hoe noemt ze hem? Want de Heere uw God, vers 11, is een God in de hemel, boven en op de aarde beneden. Dus op het moment dat die verspieders daar komen en bij haar zijn, geeft die vrouw getuigen ervan van haar geloof en haar zeker weten dat ze helemaal niet twijfelt, het is bij haar geschied. Daarom zegt ook Hebreeën 11, hè, door het geloof heeft Rahab de hoer, hè, die twee verspieders, onderdak geboden enzovoort enzovoort. Wel moeten we realiseren dat daar wel staat in Hebreeën 11, dat het erbij staat, door het geloof is Rahab de hoer niet met de ongehoorzame omgekomen. Daar ze de verspieders met vrede had opgenomen. Ze is niet met de ongehoorzame omgekomen. Die anderen waren ongehoorzaam. Die hadden het ook allemaal gehoord. Van die geweldige weldaden van de Heere. Hoe Israël was uitgetogen. Hoe ze die twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, hadden overwonnen. Maar wat deden al die mensen? Al die mensen staat erbij. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart. En vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over. Ze zitten er allemaal. Dat zegt ze ook in vers 9 aan het eind. Ik weet dat de Heer u het land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Ja, alle inwoners van het land sidderen. Ook in Jericho sidderen ze allemaal. Ze hebben helemaal geen moed. Hun hart is versmolten. Enzovoort, enzovoort. Ze hebben het allemaal gehoord. Ja, maar is dat dan geloof? Dat je alleen maar God vreest? Ja, dat is geen geloof. Nee. Hoe werkt geloof? Hoe werkt geloof? Wat zegt Romeinen 10 vers 17? Nu heb ik niet op te zoeken. Maar wat zegt Romeinen 17? Hoe werkt het geloof? Dat geloof is door het horen van het woord Gods. Het horen van het woord van Christus staat er in Romeinen 10 vers 17. Het horen. Het geloof is door het horen. Ze hebben het allemaal gehoord. Maar toch kwam er geen, door dat horen kwam er geen geloof op. Alleen bij Rahab wel. Bij Rahab leidde dat tot geloof in die God. En die plaats dat ze enorme vrees had, sloeg die vrees om meer in vertrouwen en heeft ze die twee verspieders onderdak gegeven en heeft ze als ware als zonder uitgeroepen, wat moet ik nu doen om gered te worden, om behouden te worden? Dat was die vraag die erbij erop kwam. Wat moet ik doen om behouden te worden? En dat lag ze voor God neer, dat lag ze ook voor de twee verspieders neer. We moeten wel beseffen dat vaak wordt vergeten wat geloof eigenlijk is. Geloof is niet geloven dat God bestaat. Ik weet wel in deze maatschappij om ons heen, de meeste mensen, ja, die geloven niet dat God bestaat. En dan denk je, ja, ze moeten tot het punt komen dat de Heere er is en dat de Heere echt bestaat. Maar ja, dat is geen reddend geloof. Wat is reddend geloof? Reddend geloof is dat men zijn vertrouwen op God stelt en dat men de Heer Jezus Christus als verlosser aanvaardt. Dat is geloven. Dat is je vertrouwen stellen op het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Kijk, moeders en zusters, bijvoorbeeld in, daar gaan we ook niet op zoeken, maar in Jacobus 2 vers 10 kan je opzoeken dat de demonen, eigenlijk staat daar dan in onze vertaling de boze geesten, wat doen ze? Die sidderen. Die weten dat er een God is en die geloven ook dat God bestaat en ze sidderen. Ja, maar dat is geen geloof. Dat is geen reddend geloof. En dat zo is bij de mens ook. Geloof is niet dat je siddert voor God en dat je God vreest, zoals het hier allemaal staat dat alle inwoners van Canaan dat doen. Nee, is dat je je vertrouwen op God stelt en dat is wat hier Rahab doet. Dat proces van geloof, dat zich verdiept in haar leven, dat komt hier tot uiting en dat verdiept zich. En dat is een geweldig geloof, want dit geloof van Rahab is alleen door horen. Alleen horen. Ze heeft nooit iets gezien. Ze is niet bij de Schelfzee geweest hoor. Nee. En ze heeft niet gezien hoe Israël die Amorieten heeft verslagen. Die koning van Sihon en die koning Och. dat heeft ze alleen maar van horen zeggen. Van horen, horen. Maar dat is geloof. Niet zien en toch geloven. Wat een verschil eigenlijk, wat een contrast eigenlijk met Israël. En Israël was er wel bij geweest. Die had die Schelfzee gezien en nog veel meer wonderen daar in Egypteland bij de uittocht. En die had ook meegemaakt dat die koningen, daar Amorieten, Sihon en Og met de ban werden geslagen. Maar ondanks dat ze niet alleen dus het hoorden, maar ook nog met hun eigen ogen zagen, geloofden ze nochtans niet toen ze bij de grens van Kanaan kwamen. En door ongeloof gingen ze het land Kanaan niet binnen. Maar wat een contrast met deze vrouw. Ze heeft het niet gezien. Ze heeft notabene gebeurtenissen gehoord die al tientallen jaren oud zijn. Realiseer dat ook, het is niet gisteren gebeurd, die uittocht uit de Schelfzee. Het was al 40 jaar oud. Dus er liggen 40 jaar tussen. Want dat ongelovige geslacht van Israël heeft 40 jaar gezworven in die woestijn. En nu staan ze weer op hetzelfde puntje, zou je kunnen zeggen, voor de Jordaan, voor het land Kanaan, voor de grens. En ik kan me ook wel voorstellen dat je ook kan gaan denken, als je rager bent, nou ja, wat moet er nou van terechtkomen? Iedereen zit het wel voor Israël, maar dat duurt allemaal zo lang. Al 40 jaar geleden zijn ze uitgetogen, hebben die verhalen gehoord. Die verhalen zijn al 40 jaar oud. Wie zal zeggen dat ze morgen dan bij ons wel op de stoep staan? Ze hebben de afgelopen 40 jaar dus niks meer van ze gehoord. Toch? Ja. Maar toch gelooft ze het. En ze ziet de God van Israël als de God in de hemel boven. En de God op aarde beneden. Ja, voor ons is dat wel een iets belangrijks, dat geloof iets is, dat is horen en niet zien. Daar moeten we ook in onze tijd opletten dat de mens dat gauw verwart. De mens vaak maakt in onze dagen er ook van dat geloven iets is wat je moet zien. Men wil wonderen zien, men wil genezingen zien, men wil tekenen zien en men denkt dan, als je dat allemaal ziet en als het allemaal spektakel is, dat men dan tot geloof komt. Nou, mispoes, dat is gewoon niet zo. Men komt eigenlijk niet tot het Bijbels reddend, verlossend geloof. Nee, een wonder werkt geen geloof. Dat zie je bij Israël in de praktijk en zie je in onze dagen nog net zo. En ze lopen wel mee, want het is entertainment en het is spektakel. En men loopt erachteraan en men vindt dat entertainment geweldig. Men wil dat wel zien van nabij. En daar wordt men door getrokken en ze worden er zelf nog een beetje beter van. Van als je ziek bent, dan word je beter. Gelooft men enzovoort. Maar het heeft niks te maken met het Bijbels geloof. Dat je groeit in het geloof. En dat je überhaupt al je vertrouwen stelt op je verlosser, Jezus Christus. En op zijn kruiswerk en op zijn heiligingswerk, wat hij verder in je leven doet. Maar goed, het geloof legt Rahab aan de dag, reddend geloof, geloof in de God van Israël. Maar nu wordt dat geloof beproefd, daarom is het ook een proces. Het is niet alleen dat beperkt hiermee moet blijven, nee, ze wordt onderworpen aan een geloofstest. Of ze wel waarachtig gelooft. En die geloofstest hier in Jozua 3 bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het eerste wat ze moet doen, dat lees je in vers 18a. Ze heeft nou dat voorstel gedaan, dat zij niet alleen gered moet worden, maar ook heel de familie. En die twee verspieders, die gaan dan daarop in. En wat zeggen ze dan in vers 18a? Zie, wanneer wij het land binnenkomen, moet gij dit koord van scharlakendraad binden aan het venster, waardoor gij ons hebt neergelaten. Dat is het eerste. Het eerste wat ze moet laten zien, dat ze aan haar venster een koord van scharlaken vastbindt als een getuigenis. Een getuigenis naar buiten, uit een venstertje, naar beneden. Een scharlakendraad, waardoor zij, dat is nogal een dik draad ook, waardoor zij naar beneden zijn geklommen, langs die muur helemaal naar beneden en hebben kunnen vluchten. In de tweede plaats is nog iets wat ze moet doen. Vers 18b, en uw vader en uw moeder, uw broeders en de gehele familie bij u in huis bijeenbrengen. Dat moest ze ook doen. Je familie in huis nemen. Wat betekent dat in de praktijk? Nou, getuigen van je geloof. Dat moest ze doen. Graag, moest graag getuigen van haar geloof aan de vader, de moeder, aan de broeders en de hele familie. Zodat die er ook in geloofden, in die God van Israël. En wisten dat er maar één manier was om gered te worden. Dat was gaan, zoals ze hadden gezegd, naar dat huis waar dat scharlakenkoord uithing. En wat was eigenlijk het laatste punt, het derde punt, waaruit moest blijken dat ze waarachtig geloofden. Dat vinden we in vers 20. Indien gij echter deze onze zaak, ruchtbaar maakt, dan zijn wij ontslagen van de eed aan u die gij ons hebt doen zweren. Ze mocht er verder aan die zaak van deze twee verspieders, daar mocht ze geen enkele ruchtbaarheid aan geven. Anders was het meteen over. Dus ze moest niet aan de verkeerde kant van de tegenstander daarmee gaan samenwerken. Nee, er moest een heiliging zijn. Ze moest daar zich verre van houden. Er moest een scheiding zijn tussen haar en de inwoners van het land. Een duidelijke scheiding. En die moest ze respecteren. Die moest ze ook in de praktijk tot uiting brengen. Nou, wat was het antwoord van haar? Vers 21. Zij nu zeide, zoals gij gezegd hebt, zo zal het zijn. Daarop liet zij hen gaan. En ze gingen heen. En wat doet ze direct? En zij bond het scharlakenkoord aan het venster. En ze ging erheen. Ze doet gelijk eigenlijk wat haar opgedragen is. Ja, dat is toch wel wat geweest hoor. Dat daar een scharlakenkoord, dat scharlakendraad daar aan dat venster hing. En daar zo open en bloot naar buiten hing. Voor iedereen zichtbaar. Want we hebben gelezen dat Rachel op de muur van de stad woonde. Hè? In vers 15 staat... Daarop liet zij hen met een touw door het venster naar beneden, want haar huis was gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur, zodat zij woonde op de muur. Ja, ze woonde op de muur. En ze liet aan de buitenkant uit haar venster, toen dat scharlakenkoord hangen, dat moest ze ook laten hangen, aan publiek. Dat was een getuigenis aan publiek. En natuurlijk was het een getuigenis voor Jericho. Voor haar ganse familie, voor de vader, de moeder, de broers, de zussen en al de hunnen, heel die familie. Het was één groot getuigenis en het was een getuigenis voor Israël. Waarom dachten die twee verspieders dat het belangrijk was dat uit haar venster dat hing, dat scharlakenkoord? Nou, omdat dat een teken was. Zij vroeg ook om een teken. Nou, dat is dat teken, dat scharlakenkoord is een teken. Dat spreken ze af, hè. Dat teken, hè, daar lees je ook van, even kijken, in vers 12b, daar staat, en nu dan zweert mij toch bij de Heere dat aangezien ik u een weldad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldad zult bewijzen en geef mij een betrouwbaar teken dat gij mijn vader en mijn moeder, mijn broeders en zusters en al de hunnen in leven zult laten en ons van de dood redden zult. Dat is de inzet. Een teken, vraagt ze. Nou, dat scharlakenkoord, dat is het teken. En voor Israël was het ook, dat dachten ook de twee verspieders, bij de aanval, bij de inname van Jericho, het teken. Ze moesten dat huis sparen. Nou, dat kon je makkelijk herkennen. Uit dat huis hing dat scharlakenkoord. Dat kon je allemaal zien. Wel een bijzonder teken, want dat was dat scharlakenkoord is een rood koord. Nou, dat valt op. Als je dat buiten je, uit je venstertje laat hangen, nog een dik koord, ook een rood koord, ja, dat valt ongelooflijk op. Heel bijzonder, want datzelfde teken, dat vind je ook in Exodus, waar de Israëlieten bij de uittocht met een bundeltje hyssop, dat bloed van dat paaslam moesten strijken aan de deurposten aan de buitenkant. Ook rood. Ook voor iedereen zichtbaar. Ook een teken wordt het daar genoemd in Exodus 12. Een teken. En er was ook een teken. Hier was ook eigenlijk een soortzelfde teken. Ja, het is bijzonder dat het een scharlakenkoord was. Het was ook niet zomaar een scharlakenkoord. Er zit een betekenis achter, dat woord scharlaken. Weet je waar de kleur scharlaken, waar dat van komt, hoe je aan die kleur in die tijd kwam, hoe je scharlaken kreeg. Ja, dan moest je een worm nemen, En die worm heette scharlaken. Heel bijzonder. En die wormen die nam je, die deed je in een vijzel. En je sloeg ze gewoon, je plette ze. Je maakte ze kapot. En je vermaalde ze. En als je dat deed, die wormen zo stuk maken. En verdraaien enzovoort. En verbrijzelen helemaal. Ja, dan had je de kleur scharlaken. Die rode kleur. Ja, dat woord scharlaken, dat vind je onder andere in Psalm 22. Psalm 22. Waar je eigenlijk het getuigenis heeft op een wonderbaarlijke manier, deze Psalm 22, van de Heer Jezus aan het kruis. Het is eigenlijk gewoon niet te begrijpen hoe prachtig Gods woord in elkaar zit, dat even voordat Christus aan het kruis hing, hier eigenlijk een getuigenis wordt gegeven hoe Christus daar aan het kruis hing. Maar wat zegt Christus aan het huis, aan het kruis van Golgotha? Onder andere, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hetzelfde heeft hij gezegd aan het kruis. Maar wat staat er hier in vers 7? Hij zegt, en ze hebben het ook zo vertaald, maar ik ben een worm. In de grondtekst staat eigenlijk, maar ik ben scharlaken. Ik ben die scharlaken worm die verbrijzeld wordt, die in de vijzel gaat. Ik ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Nou, die beschrijving gaat zo nauwgezet verder, dat je er bijna van schrikt hoe het kan bestaan dat in de profetie, dat David al zo Christus aan het kruis beschreef. Maar dat is wat hier gebeurt. Lees maar bijvoorbeeld ietsje pietje verder. Waar staat dan in vers 15? Vers 15 van Psalm 22. Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht. Mijn hart is geworden als was. Het is gesmolten in mijn binnenste. Verdroogd als een scherf is mijn kracht. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. In het stof des doods legt gij mij neer. Want honden hebben mij omringd. Een bende boosdoeners heeft mij omsingeld. Die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen. Zij kijken toe. Zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad. Nou, wil je nog een nauwzettender getuigenis hebben van Christus aan het kruis van Golgotha, daar moet je dit lezen. Maar hij zegt, ik ben een worm, ik ben scharlaken. Ik word hier verbrijzeld. Ik ben geen man, ik ben geen mens. En dat is wat er geschiedde. En dat is waar dat scharlakenkoord van spreekt. Van de kruisdood van de Heer Jezus Christus. Zijn bloedstorting aan het kruis van Golgotha. Dat was een rood koord. Het was eigenlijk een bloedig koord wat er hing. Het had al die wormen hun leven gekost. Zoals Christus ook zijn leven hier gaf. En zijn bloed hier gaf. Tot eigenlijk verlossing van onze zonden. En dat was het getuigenis van Rachab. Wat bengelde aan haar venster. Aan de buitenzijde van de muur. Hè? Aan de buitenzijde van haar huis. En iedereen kon dat zien. En waar gaat het over in de Bijbel? Nou ja, of je dat geloofsgetuigenis, of we dat in ons leven uitdragen en blijven uitdragen. En ook op de kritieke momenten in ons leven, zoals Rachab hier doet. Of dat we dat, die belijdenis inslikken. En eigenlijk Christus verloochenen. Die Jezus die waarschuwt ons daar ook voor hoor. Want in Matteüs 10. Daar zegt hij, Matteüs 10 vers 31. Matteüs 10. Vers 31. Vers 32. Een ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Wat doen we? Belijden we hem of verloochenen we hem? Dat is de zaak. Dat was voor Rachab nu belangrijk. Haar geloof wordt beproefd. Wat ga je doen, Rachab? Ga je belijden? Ga je aan publiek laten zien? En ga je getuigen aan je vader en je moeder, aan je broers en je zussen wie je bent, of ga je hem verloochenen? En zo is het in ons leven ook. Wat doen we? Wat doen we ten opzichte van onze ouders die niet geloven? Of onze familie die niet gelooft en al de hunnen? Gaan we daar het gesprek mee aan? Of laten we het liggen? Dat is in de praktijk. Beleiden en het scharlaken koord naar buiten werpen met alle consequenties van dien. Of het koordje naar binnen halen en verder erover zwijgen. Daar gaat het hier om. Hoe is dat met het scharlaken koord in ons persoonlijk leven? Hoe is dat getuigenis van ons, van de Heere Jezus? Is dat zichtbaar voor onze familie en kennissenkring? Of onze collega's? Of spreken we eigenlijk niet over dat teken van het kruis? Nou, zij overtuigde haar familie dat de God van Israël de God was van de hemel boven en op aarde beneden. En dat hij ook een God was die kon redden. En dat ze zou worden gered als ze bij haar in huis kwamen en als ze zouden schuilen achter dat scharlakenkoord. Zo'n koord. Niet alleen scharlaken die kleur, maar het is ook een koord waar ze achter schuilden. Het is ook eigenlijk een lijn. Een rode lijn. Een rode lijn ook in ons leven die je altijd ontdekken kan. De Christuslijn in je leven. En als je ook achterom kijkt in je leven, dan ontdek je ook die lijn. Dat er een lijn is in je leven. Dat Christus je leidt. En dat hij een bepaalde weg met je gaat. En door alle schermutselingen heen, en ook als je wel eens afgeweken bent van die lijn, van Christus' lijn, de weg die hij met je wil gaan, dan leidt hij je toch weer zo weer op die gouden draad, op die rode lijn, die kruislijn die in je leven gaat, die je kruis draagt en het publiek je kruis draagt. Want dat betekent het leven. Dat is Christus volgen. Niet al wijken naar links of naar rechts, maar echt hem trouw blijven en schuilen steeds achter zijn bloed. En veilig zijn om zijn bloed. Ja, dat betekende in de praktijk voor Rahab. En ook voor de familie. Toen zij ook net als Rahab tot geloof kwamen. Ja, dat betekent dan dat je je moet afscheiden. Afscheiden moesten zij zich van de inwoners van Jericho. Ze zaten bij haar in huis. En ze waren daar veilig. En de verspieders hadden ook gezegd, als er eentje bij is die het in zijn hoofd haalt om dat huis te verlaten, dan zijn we van die eed ontslagen ten opzichte van hem. Dan komt zijn bloed op zijn eigen hoofd. Maar als die bij jou in huis is, dan is die veilig. En zo is het bij ons ook. Wij moeten ook ons realiseren dat in ons leven er ook een scheiding is met deze wereld. Wij zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. En als dat scharlaken koord er is, dan is er gelijk scheiding. Want dan zitten we op onze goede plaats. Dan is dat ons getuigenis naar buiten toe. En dat maakt scheiding. Wat ik wel mooi vind, dat deze familie, hele familie, door het getuigenis van Rahab, de hoer, ja, tot geloof gekomen is. En dat zij, als deze hele geschiedenis voorbij is, dan de inname van Canaan, waar vind je dan Rahab en haar familie? Ja, die vind je in het erfdeel van Israël. Je ziet als Jericho wordt ingenomen, dat hebben we eigenlijk al gelezen, maar laten we het toch nog maar eens doen, in Jozua 6, dat die jonge mannen, die twee verspieders, die gaan die mensen dan halen. Ik vind het wel bijzonder, heel die muur is dan, dat wisten we van tevoren niet, maar heel die muur is door Gods wegen compleet omgevallen, ter aarde gestort. Maar één stukje van die muur staat precies nog recht overeind, waar een scharlakenkoord hangt en waar notabene op de muur het huis van Rahab is gevestigd en waar al die mensen zich in bevinden. Vers 23, toen gingen de jonge mannen, de verspieders, naar binnen en brachten Rahab naar buiten en haar vader, haar moeder, haar broeders en alle die haar toebehoorden. Ja, haar gehele geslacht brachten zij naar buiten en zij wezen haar een verblijf aan buiten de legerplaats van Israël. En dan lees je in vers 25, zo heeft Jozua de hoer, Rahab en haar familie en allen die haar toebehoorden in leven gelaten. En dan krijg je het, en ze heeft onder Israël gewoond tot op de huidige dag, omdat zij de bodem verborgen had gehouden die Jozua uitgezonden had om Jericho te verkennen. Zij heeft onder Israël gewoond tot op de huidige dag. Haar woonplaats was uiteindelijk, ook al moest ze eerst buiten de legerplaats zijn, omdat zij niet tot Israël behoorden, maar uiteindelijk woonden zij gewoon onder Israël. Heel bijzonder. Dat was het gevolg. En het gevolg is eigenlijk nog veel verstrekkender. Want ze wordt overal genoemd, ook weer hier, de hoer Rahab. En ook in Hebreeën 11, om dat getuigenis zo sterk naar voren te brengen, door het geloof heeft Rahab de hoer. En ook zo in Jacobus 2, wordt ze weer genoemd de hoer, om ons er maar te overtuigen dat hoer en tollenaars van hun zonde overtuigd zijn en dat ze daardoor weten dat ze geneesheer nodig hebben, de Heer Jezus Christus, om verlost te worden. Toch is er één keer in het Nieuwe Testament, wordt Rahab ook genoemd, maar wordt ze niet meer genoemd, Rahab de hoer. En waar vind je die? In Matteüs 1. Zoek maar op. En daar eindigen we mee. Matteüs 1. Matteüs 1. En wat lees ik daar in Matteüs 1 vers 1? Waar gaat Matteüs 1 over? Ja, over het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. En staat er in vers 1 van Matteüs 1, geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En als je het geslachtsregister dan gaat lezen, dan kom ik in vers 5. En dan staat er, Salmon verwekte Boas bij Rahab. Er staat niet bij Rahab de hoer. Nee, ze is geen hoer meer. Deze vrouw is uiteindelijk tot geloof gekomen, dat weten we. Dat geloofsproces heeft ze voortgezet. Zij is in Israël gaan wonen. En wat nog meer? Ja, zij is notabene opgenomen in de geslachtslijn van de Heer Jezus Christus. Deze Rahab. En wie heeft ze gebaard? Boas. Nou, die ken ik. Die Boas uit de Bijbel. Dat is ook zo'n bijzondere man. Die had notabene als moeder Rahab. En Rahab is dus te gehuwd met die Salmon. Bijzonder dat ze wordt genoemd. Want in geslachtsregisters worden nooit vrouwen genoemd. Maar zij wordt genoemd. Expres genoemd. En zij niet alleen. Als je geslachtsregister daarop gaat nalezen hier, vind je eigenlijk 4 vrouwen worden genoemd. Heel ongewoon. 4 vrouwen. De eerste vrouw vind je in vers 3. Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar. Nou, ga maar Tamar lezen in Genesis 38. Wat is er met Tamar aan de hand? Wat verrichten ze? Ja, bloedschande. Met wie? Met haar schoonvader, Juda. Ja, Juda wist dat wel niet. Die dacht dat hij naar een hoer ging, maar het was geen hoer. Het was een schoondochter die zich als een hoer had verkleed. He, omdat zijn eigen zoons niks bij haar wilde verwekken. De een na de ander, toen de een gestorven was en het zwagershuwelijk niet wilde aangaan. Bloedschande. Maar toch wordt ze genoemd, bij name wordt ze genoemd. Maar het is een bijzondere vrouw. Dan lees je in vers 5. Salmo verwekte Boas bij Rahab. Dat is de tweede vrouw die voorkomt. De derde vrouw is Boas verwekte Obed bij Rut. Staat er gelijk achter in vers 5. Rut wordt genoemd. Waarom is Rut zo bijzonder? Ja, Rut is helemaal niet van Israël. Rut is de Moabitische. Maar wordt hij niet meer de Moabitische genoemd? Want ze is ingelijfd in een geslachtregister van de Heer Jezus Christus. En dan krijg je nog een staaltje. Dat is in vers 6b. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Wat heb je daar het overspel van? Wie? Ja, van David. En ook van die vrouw van Uria, waarvan we de naam niet precies weten. Maar dat kind is gestorven, wat geboren werd uit overspel. Maar later is uit die verbintenis met die vrouw van Uria, toen Uria op een gemene manier om het leven was gekomen, in trouwe dienst van het leger, is David met die vrouw van Uria gehuwd. En verwekte hij bij haar Salmon. 4 vrouwen. 4 bijzondere vrouwen. Daar je van zegt, ja, dat zijn maar toch vrouwen, zeg. De een is een Moabitische, de ander is een hoer. De ander die heeft bloedschande gedaan. En de ander heeft overspel gedaan. Ja, dat zijn wij nou als mens eigenlijk allemaal. Ik, ellendig mens. Maar ze hebben allemaal de verlossing leren kennen. En ze hebben allemaal de Heere Jezus leren kennen. Ze zijn tot geloof gekomen in de God van Israël. En het waren eigenlijk werden het mensen die je niet mag achtervolgen met hun zonden, zoals je ons nooit mag achtervolgen, want mijn zonden zijn verzoend door het bloed van op het kruis van de Heer Jezus Christus. Dat heeft Hij voor ons gedaan. Onze zonden zijn weggedragen. En daar mag niet meer op teruggekomen worden. En hier komt hij ook niet meer op teruggekomen. Maar daarom zijn zulke bijzondere vrouwen. Daar worden precies die 4 vrouwen genoemd. Onder andere Rahab. En dat is zo bijzonder. Hoe groot is eigenlijk niet Gods genade in ons leven? Gods genade in het leven ook van Rahab. Ook het Gods genade ook in ons. Als we die rode draad in ons leven blijven volgen, heel getrouw. Ja, dan zijn we ook zulke mensen. Die straks genoemd worden. Waar God mee pronken kan. Want het is pronken. Het is pronken wat de Heer doet, is pronken. Kijk eens. Deze mensen. Hè, waar de wereld de neus voor ophaalt. Hè, die aan de zelfkant stonden, die dingen deden die eigenlijk niet kunnen. Ja, die zijn verlost geworden. En die krijgen een koninklijke plek hier. Die komen helemaal vooraan te staan. Op de eerste pagina van het Nieuwe Testament. Heel bijzonder. En gaan Gods heerlijkheid binnen. Zo leidt ons leven via die rode draad. Ook tot zijn heerlijkheid. Amen.